Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Опа, и здесь та же Буфон гадает, и Милик уже тоже понял, что надо делать так, кладет мяч в угол, какой тут регламент, о чем вы, какие эпидемиологи?
Это донорогморга. De dag na de Coppa Italia finale tussen Juventus en Napoli, gewonnen door Napoli. De dag of twee dagen voordat de Serie A weer wordt herstart. En daarom nemen we vandaag op met de Italiëman van Nederland, Emiel Schelvis. Goedemorgen.
Goedemorgen, wat een compliment zeg. Er zijn er toch wel meer, hoop ik.
Zeker, ja, hopelijk behoren wij daar ook toe. Daarom even een kleine voorbeschouwing vandaag, ook over jou. En gaan we even kijken of Juventus of Lazio kampioen wordt. Ben je gezond, Emiel?
Ik ben hartstikke gezond, Willem. Dankjewel.
En klaar voor de herstart?
Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Ondanks het feit dat natuurlijk het meeste wezenlijke van voetbal op dit moment toch wel ontbreekt. Hè? Van het grote voetbal. Ja. Van het voetbal waar we met z'n allen zoveel plezier aan beleven. Namelijk de ambiances van het publiek. Ja, daar moeten we het zonder doen. Maar dat is nou eenmaal zo. En dat geeft ook wel weer een andere dimensie aan het voetbal. Het komt meer om het spel zelf neer. Nou ja, goed. Toevallig, althans wat mij betreft, is dat ook altijd het uitgangspunt geweest om sowieso me in het voetbal als commentator, verslaggever, presentator, bureauredacteur, schrijvend journalist, want ik ben het allemaal geweest, te begeven. Dus ja, ik heb tot dusver één wedstrijd zonder publiek verslagen zelf. Dat was Juventus-Inter. Dat was die overwinning van Juve een aantal weken geleden. Volgens mij was het 1 maart.
Vrij beslissend al.
Ja, dat leek althans voor Inter al een soort van nekklap geweest te zijn. Maar goed, wie weet. Er zijn nogal wat wedstrijdjes te spelen.
Zeker. En,
als we naar gisteravond kijken, dan weten we dat Juventus ook niet geheel onfeilbaar is. Maar goed, toen merkte ik in elk geval dat ik na een minuut of 10-15 eigenlijk dat gevoel van geen publiek wel kwijt was. En ik me toch wel puur op het spel kon concentreren. En dat ik bijvoorbeeld ook wel toen zeker buitengewoon kon genieten van Dybala. Ook weer zo'n echte voetballer waarvan je het idee hebt van dat hij toen hij 4 of 5 jaar was ook al zo voetbalde als hij nu doet. En dat heb je bij Messi eigenlijk ook, hè. Ik denk dat dat een vergelijking is die hij zelf niet zo graag wil horen. Paulo Dybala. Maar goed, in ieder geval.
Word je altijd mee vergeleken uiteindelijk.
Ja, nou ja, goed. Dat afschuwelijke nummer 10 van het Argentijnse elftal. Dat is natuurlijk ook wel een soort van bloed. Dat zou ik ook, moet ik eerlijk zeggen, als jong Argentijns talent nooit meer aantrekken. Maar in ieder geval, hij heeft ooit eens een keer trouwens gezegd dat hij, hè, als hij een rol zou moeten hebben in dat elftal, dat een rol à la Messi zou zijn.
Nou, moet toch even wachten.
Nu nog. Ja, daar moet hij nog heel even mee wachten. Maar in elk geval, om aan te geven dat er dan toch weer andere dimensies komen. Puur speltechnisch, tactisch, die toch nog, vind ik, interessant genoeg zijn om met de kijkers te delen.
En het voetbal heeft nu 3 maanden stilgelegen, tenminste het Italiaanse voetbal. Hoe bereid je je dan voor op het aankomende weekend?
Nou, ik heb sowieso de afgelopen 3 wedstrijden in de Coppa Italia, inclusief finale dus, van begin tot einde gezien. Ik lees iedere dag de Gazzetta dello Sport. Ik heb contacten met collega's in Italië, met voetballers in Italië, Nederlandse voetballers, onder andere met Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij en af en toe ook met Martin de Roon, hoewel die wat meer opgesloten heeft gezeten met Jedy Schouten.
Ja.
Dus ik probeer eigenlijk wel een soort open contact te houden met die gasten, zodat ik in ieder geval ook weet vanuit de bron, zeg maar, hoe het met ze is. Want nou, voetballers zijn toch een beetje afgelopen pak een beetje 10, 15 jaar uitgegroeid tot idolen / popsterren.
Ja.
Moeilijker te bereiken. Maar goed, je merkt, en dat zie je eigenlijk ook al aan het huidige Nederlands elftal. Je merkt dat dat een generatie is van jongens die eigenlijk weer gewoon behoorlijk goed met de voeten in de grond staan. Misschien is Memphis de enige uitzondering, maar die wordt bij Oranje altijd weer heel erg down to earth.
Ja, ja,
dus
ja.
Je ziet wel, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Maar in elk geval, weet je wel, jongens als ook Frenkie de Jong zijn gewoon een zegen voor de Nederlandse voetbaljournalistiek. Wijnaldum niet te vergeten.
Ja.
Van Dijk, ja, dat zijn... Ik vind dat allemaal... Ik kan daar intens van genieten. En het doet mij weer een beetje terugdenken aan de periode. Praat ik over jaren 90. Dat spelers het ook echt nog leuk vonden. Om wat te vertellen. En het gevoel hoe geweldig het is om met een elftal resultaat te halen. Om zelf natuurlijk ook een geweldige ontwikkeling als mens door te maken. Met name als je in het buitenland bent. En toen met name ook als je in Italië zat. Ja, om dat weer te delen.
Want jij zat het dichtst op de gloriedagen eigenlijk van de Serie A in de jaren 90.
Ik ben daar zeer regelmatig geweest, ja. En met name in de periode dat ik voor Voetbal International werkte,
ja.
Kon ik
dat was het eind jaren
heel dichtbij komen. Ja, dus want ik ging in 1990 naar Studio Sport. Maar ik heb van 84 tot 90 heb ik bij Voetbal International gewerkt. En dat was toen nog een blad dat heel erg tot de verbeelding sprak. Omdat de televisie eigenlijk in Nederland nog nauwelijks ontwikkeld was. Je had niet eens een sportjournaal. Dat begon in 90, sterk nog.
Ja.
Daar ben ik betrokken bij geweest. Want ik ging over van VI naar Studio Sport. Om daar 3 dagen in de week als bureauredacteur te werken. Voor het nieuw te starten sportjournaal. Je kan je nou niet meer voorstellen dat het niet bestaat. Maar toen begon dat pas. Dus daarvoor was het gewoon agendawerk wat Studio Sport deed. En heel af en toe reportages. Dus ik heb eigenlijk zelden televisiecollega's gezien in die periode. Er waren wel wat correspondenten natuurlijk. Martin Schoots, later Peter Kuiper. Die regelmatig ook op Milanello waren.
Ja, ja.
Maar voor de rest kwam je eigenlijk niemand tegen.
En hoe komt het dat jouw blik toen al zo op Italië was gericht? Waar is dat ontstaan?
Ja, dat is een beetje een combinatie geweest. Ik ben van Italiaanse origine van moederskant. Ik heet, behalve Schelvis, ook Nicola.
Okay.
En dat is uit de buurten van Bolzano, San Giacomo. Ja. Daar komt mijn opa vandaan. Alleen die emigreerde al op zijn 8e naar Rotterdam. Dat zijn ouders... konden daar nauwelijks aan een goede boterham komen. En dat had te maken met het feit dat Trentino, nu is dat een toeristische provincie,
ja.
Met name ook richting de wintersport gericht. Maar toen gebeurde er niet zo heel veel, ook niet op het gebied van landbouw. Nu is het ook een prachtige wijnstreek. Dus die mensen gingen gewoon als gastarbeiders op zoek in Europa naar werk en kwamen in Rotterdam uit. Nou goed, opa leerde oma kennen en de rest is history. Dus ik ben wel een beetje met Italiaanse inslag opgevoed. Dus dat heeft er altijd wel latent in gezeten. Alleen mijn ouders in Rotterdam waren nou niet zo goed financieel onderlegd dat ze konden zeggen van nou dan gaan we ieder jaar eens even de familie in Italië bezoeken. Opa was ook nog een heel bijzonder levensverhaal. Die man die heeft... een enorm tragiek in zijn leven gekend doordat zijn vrouw uiteindelijk overleed in de bevalling van een zusje voor mijn moeder.
Okay.
Ze wilde heel graag een tweede kind. Ja, daar heeft hij zo'n enorme shock van gehad dat hij eigenlijk ook daarna, moet eerlijk zeggen, van de ene therapeut naar de andere moest gaan.
Ja.
Dus het gevoel van naar Italië teruggaan werd daardoor volledig overschaduwd en... Ik was er dus in al die jaren eigenlijk ook nooit geweest met mijn ouders. Alleen toen ik dus voor een reportage over AC Milan met Mark Hateley en Ray Wilkins op Milanello kwam.
Ja,
dat waren dus de mensen die plaats moesten maken voor Van Basten en Gullit. Toen gebeurde er iets heel vreemds. Toen liep ik dus in Italië rond en ik voelde me daar thuis.
Ja.
Ik begreep het niet. Later natuurlijk weer wel. Maar alles klopte op de een of andere manier. En nou ja, dat is dan toch dat... noem het maar DNA, genetisch bepaald, whatever. En dat leidde eigenlijk tot en meteen een aanwakkering van een interesse die veel meer ging en veel dieper ging dan de gemiddelde voetbaljournalist die een verhaal maakt van 2 voetballers in het buitenland.
Ja,
ik werd verliefd op dat land en het heeft me nooit meer losgelaten.
Toen ben je ook Italiaans gaan leren.
Ja.
En,
ja, en dat ging vrij snel. Dus dat bleek dus ook wel een genetische connectie.
Ja, ja, ja.
Ik was altijd wel redelijk goed op school in talen. Ik was meer een talenkind dan een exacte vakken. Jongen, bleek op het Atheneum.
Ja.
En, ik ben een cursus gaan volgen. Want ik merkte wel heel snel, spreek je geen Italiaans. Dat was in die periode helemaal, want bij Milan bijvoorbeeld had je dan... En Milan was intussen Berlusconi gevormd. Hè? Mm-hmm. Dus er liepen wel één of twee jongens rond vanuit Fininvest, de grote maatschappij. Want hij had het allemaal een beetje op Amerikaanse lees geschoeid in het begin, Berlusconi. Dus Guido Succini liep daar rond. Dat was een persje, die sprak uitstekend Engels. Maar er was Filippo Galli, die sprak Engels. Fantastische gozer trouwens, die mij ontzettend geholpen heeft.
Ja.
Om even aan te geven hoe sociaal sommige voetballers ook wel gewoon kunnen zijn. Hè? Ondanks dat sterrendom en popsterrenidool, wat ik net aangaf. Die hebben me geholpen. Maar dat was de enige. Hè? Ook Paolo Maldini sprak toen nog geen Engels. Mm-hmm. Dus ja, je voelde je toch wel, en dat gold niet alleen voor mij. Maar je voelde je toch wel een soort van, hoe ga ik me hier... met het meest essentiële wat mensen toch hebben naar elkaar toe, namelijk communicatie.
Ja, ja,
hoe ga ik me hier bestaanbaar maken?
En toen in Nederland Italiaans geleerd? Of wel
ja,
in,
ik heb in Nederland een cursus gedaan.
Ja.
En daarna ben ik het heel veel blijven lezen. En ik heb veel gewerkt later voor Studio Sport met een cameraman, Guido Wilhelm, van Duitse afkomst. Die sprak en Duits en Engels en natuurlijk Italiaans.
Ja.
En die zei gewoon tegen mij, Emil, je moet gewoon Italiaans, hè? Palitaiano komen. Mm-hmm. Praat Italiaans met mij, ik verbeter je wel, het is geen probleem. Nou ja, dat is natuurlijk het allerbeste wat je kunt doen als je een taal wil leren. Gewoon jezelf erin storten, fouten maken en hopen dat iemand in de omgeving je gewoon een beetje verbetert.
Ja, precies.
En dan gaan het successievelijk, kom je wel op een niveau dat je je daar heel goed verstaanbaar kan maken. En dat je het begrijpt. Want ik heb ook nog wel eens met sommige collega's, als ze echt gaan ratelen. Mm-hmm. Dat ik echt denk van, piano, even rustig aan.
Mm-hmm. Ja.
Maar daar houden ze ook wel rekening
mee. Qua snelheid natuurlijk dan.
Ja, dat is nogal de snelheid. De woorden ken ik wel.
Ja, en dit was eind jaren 80. Hoeveel geluk was het toen voor jou dat Marco van Basten, Ruud Gullit en een jaar later Frank Rijkaard naar Milan gingen?
Ja, kijk. Daar kunnen we lang en breed over praten. Maar toen ik in 1991 het programma Studio Italia deed, waar mensen mij nog steeds aan herinneren en refereren,
zeker, ja.
Had ik natuurlijk het geluk dat die drie daar speelden. Dat programma werd niet een succes omdat ik dat presenteerde. Dat is natuurlijk ontzettende bullshit. Nee, je staat en valt bij de successen van de Nederlanders die je volgt, van de aandacht die dat krijgt, omdat er op hoog niveau gepresteerd wordt. Dus ik ben, wat dat gaat gewoon toen met mijn neus in de boter gevallen. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Met name, en ik heb dat tijdens, ik weet niet of je dat programma gezien hebt, Tussen de Palen. Witse zegt terecht, dat is, die wedstrijd Napoli-Milan is een soort holy grail inderdaad van het Italiaanse voetbal. Althans zeker voor de Nederlandse inbreng. En ik heb die wedstrijd later ook nog voor de NOS-verkiezing beste wedstrijd ooit genomineerd.
Ook deze maand, ja.
Want ik vond echt dat daar alles in zat wat voetbal... Ja, ik was er natuurlijk zelf bij. Dat maakt het natuurlijk nog veel en veel specialer. Als één van de twee Nederlandse slaggevers. Hè, de andere was Felix Mussen. Want de VARA was wel zo slim geweest om een camerateam daar naartoe te sturen.
Ja.
Daar zat zoveel in. En dat had die belangstelling waar we het net al over hadden. Van joh, hoezeer schat jij nou dat die komst in als zijnde van dat alles gebracht heeft. Nou ja, dat zat allemaal in die wedstrijd natuurlijk. En Gullit was dat eerste jaar zo afschuwelijk goed bij AC Milan 87, 88.
Ja,
hij fladderde daar in het rond. En hij leek door niets te kunnen worden gestopt. Niets leek hem ook te kunnen deren. Het was echt... en dat kwam in die wedstrijd. En het was echt Maradona op zijn top. Hè? En het was... Hij werd echt als koning van Italië, misschien wel van de wereld, jaar daarvoor wereldkampioen geworden, werd hij van zijn troon gestoten door Ruud Gullit. En daarom vond ik dat passend bij het idee de beste wedstrijd ooit. Ook omdat we daarna in de slipstream het Europese kampioenschap wonnen.
Ja,
nog steeds
de enige
echte prijs, tastbaar, met het Nederlands elftal, die ooit gewonnen is. Dus ik vond dat wel mooi in die rubriek passen. Maar goed, ik merkte al met name dat langs de lijn vooral een chauvinistische verkiezing hield. Dus,
en met alle respect... Duitsland geworden.
Ja, nou ja, goed. En dat begrijp ik ook wel. Nee, het is volgens mij de volleybal.
Oh ja.
En het was ook godschuwelijk spannend. Want ik herinner me van die volleybal ontmoet ik ook nog wel. Dat ik op een gegeven moment van ellende zelfs achter de bank ben gesprongen. En de Italianen heb vervloekt daar zo werkelijk. Dus wat dat gaat, vond ik dat ook wel heel mooi pas hoor.
En toen, Marco van Basten, Ruud Gullit, Rijkaard, daar een tijd gespeeld. Maar de echte hoogtijdagen van de Serie A waren misschien wel later, in de jaren 90, toen jij al een paar jaar Studio Italia deed.
Ja, nou ja, toen was het ook heel leuk om daar af en toe dus reportages te maken en wedstrijden te verslaan. Ik heb ook nog een periode na Studiosport voor Canal Plus echt commentaar gegeven bij die wedstrijd. Ik deed met name in de periode Studiosport de reportages daar maken samenvattingen inspreken. Want wij hebben Studio Italia om je een beeld te vormen. Die wedstrijd liep 's middags binnen. En dan moest je 's avonds eigenlijk uitgesteld live. Moest je hem eigenlijk nog een keertje. Dus dat was best wel een tricky om te doen. Want ja, je kreeg nog 16 minuten gewoon die wedstrijd voor je kiezen. Dan kan je moeilijk gaan zitten verklappen wat het uiteindelijk gaat worden. Want sommige mensen... misschien herken je dat wel van jezelf. Van dat je 's middags gewoon niet wil weten wat je club heeft gedaan, dat je s'avonds Studio Sport wil kijken.
Nou, klopt.
Dat had je natuurlijk, dat had ik ook. En dan moest Kees Jansma, die zat dan, want het was net voor de reguliere uitzending Studio Sport, die pakte dan nog even de hoogtepuntjes van die andere wedstrijd. Dat kon Kees geweldig. En zo hadden we een uitzending van 25 minuten. En ik weet niet of die uitzending jou, want ik weet niet hoe oud jij bent, Willem.
Ik ben 23, heb ze niet gezien, helaas.
Nee. Net de jongen. Weet je wat mijn allereerste uitzending was?
Nou?
Fiorentina Milan, ja. 3-7.
Oké, dat is wel met de deur in huis vallen.
Nou ja, en daar zit nog een bizar verhaal aan vast, want het was de avond van de Bijlmerramp.
Oké.
Dat toestel viel dus ergens tussen 6:30 tijdens mijn uitzending uit de lucht op die flat in de Bijlmer. En dat... De man van de bewaking van het Mediapark, die heeft dat vliegtuig over zien komen in de verte.
Ook al laag.
Al laag, met een heel eng geluid. Dus die man die was al een soort van in paniek geraakt en die was al allemaal al mensen aan het bellen geslagen. En nou ja, toen bleek dus de gigantische ramp uiteindelijk zichtbaar. En toen gebeurde er dus van alles. Gijs Wanders moest bijschuiven bij Jansma en Smeets.
Mm-hmm. Weg
uitzending natuurlijk, logisch. En weg ook euforie. Want Van Basten 2 keer gescoord. Gullit gescoord. Volgens mij Rijkaard ook nog.
Ja.
Dus het was echt één groot Nederlands feest. En voor mij het meest bizarre was dat ik 's avonds naar huis reed. Natuurlijk het hele idee van een fantastische eerste wedstrijd. Met alles waarvan je droomt dat het zo zou moeten zijn, was weg.
Ja,
en toen hoor ik 's avonds bij het Oog op Morgen een Surinaamse man praten. Dat die zei, ik woon daar. Ik had er ook moeten zijn in die flat. Maar mijn televisie deed het niet. En ik had op de radio gehoord dat er een nieuwe uitzending was van Studio Sport, Italiaans voetbal. En dat daar en die man was helemaal idolaat van Ruud Gullit.
Ja, ja.
En heeft toen zijn gezin meegenomen naar zijn broer in de stad in Amsterdam.
Ja.
En is daar die wedstrijd, of althans mijn programma gaan kijken. Of dat het programma gaan kijken. Mm-hmm. Dus dat programma heeft gewoon impliciet zijn leven gered.
Komt het mooi samen toch nog?
Ja, maar dat is echt, jongen, ik krijg er weer kippen. Ja, ik krijg er echt zo kippenvel van. Terecht. Moet je voorstellen dat je, hoe dat, dan zeg je karma, het toeval bestaat niet. Maar jezus man, dat vergeet je ook echt nooit meer.
Nee, en zeker niet omdat het de eerste uitzending was en weet ik wat allemaal, dat het dan samenkomt natuurlijk.
Alles zat erbij. Ik was zelf natuurlijk ook gespannen en ging dat wel goed. Maar goed, die euforie duurde precies 1 minuut. Ja. Toen kwam Gijs Wanders binnen, een ramp in de Bijlmer, toestel neergestort, LL. En nou ja, toen ging alles de hele avond alleen maar uiteraard daarover.
En hoeveel jaar hebben jullie toen uiteindelijk Studio Italia gemaakt?
Nou, dat is natuurlijk ook een mooie gimmick, want iedereen denkt dat jaren heeft gedraaid, maar dat is helemaal niet zo. Dat heeft maar 1 jaar bestaan.
Oké.
En daarna kocht, wel wijs geworden of gek geworden, hoe je het noemen wil, door het succes van Studio Italia, kocht Jansma meteen ook het Spaanse voetbal.
Ja, ja.
En toen werd het een uitzending om 10:00 s'avonds en toen werd mij de keuze gelaten van, joh, dat mag je presenteren, want dat is hartstikke goed gegaan en dat was leuk. En toen zei ik, nee, ik kies voor Italië. Ik wil liever Italiaans voetbalcommentaar blijven geven.
Zo mee de wedstrijden live gaan verslag.
Ja, nou ja, toen, Studio Sport was natuurlijk nog steeds niet live.
Nee, oké. Okay,
maar ja. Deed de samenvatting allemaal.
Oké. Dus niet meer presenteren en...
Nee, maar toen ging ik later wel weer het Sportjournaal. Er was altijd wel mensengebrek. Ben ik uiteindelijk later wel Sportjournaal gaan presenteren. Maar goed, ik heb bij Studio Sport eigenlijk van alles gedaan. Nogmaals, bureauredactie tot presentatie tot commentaar geven. En uiteindelijk het allermooiste, en die film is toevallig recentelijk ook herhaald in de reeks van NOS-docu's om de coronatijd door te komen.
Ja, ja.
De film met Ronald Koeman over zijn actieve carrière. Toen heb ik geleerd hoe mooi het was om veel verder te gaan dan alleen maar eigenlijk het dagelijkse nieuws te volgen. Of een wedstrijd te verslaan of een presentatiebeurtje te doen en je in de verf te hijsen. Toen merkte ik eigenlijk hoe leuk het was. Een beetje indachtig natuurlijk wat ik bij VI deed, maar dan op papier. Om gewoon de achtergronden veel meer te belichten.
En wanneer ben je toen weer echt op Italiaans voetbal gaan focussen?
Nou ja, gelijk al daarna. Want Kees Jansma haalde mij in 98 naar Canal Plus toe. Omdat ze daar ook de rechten Italië hadden. En toen zei hij van, maar ik heb meer voor jou dan wat je bij Studio Sport hebt. Want je kunt de wedstrijden gewoon daar in Italië gaan volgen. En toen zat ik, twee, drie weken zat ik live bij een wedstrijd. Soms alleen, maar heel vaak met Wim Kieft samen. Ik kan je heel eerlijk zeggen, Kieft heeft er zelf laatst ook nog gerefereerd aan. Dat waren de mooiste dagen van mijn leven.
En toen was Italiaanse voetbal ook nog goed,
ja,
kwalitatief.
Maar dat was geweldig goed. Maar ook het hele, alles eromheen, het leven. We hebben daar gewoon een geweldige tijd gehad. En ik kan best even onthullen dat ik daar soms wel eens iets meer van maakte. In de zin van dat ik soms wel eens, dat ik een wedstrijd op zondag had, ook op vrijdagavond al wegging. En pas maandag terugkwam.
Ja, terecht.
Weet je wel, toen was Fiorentina goed. Roma deed mee. Uiteraard Juve, zoals altijd. Maar Milaan, allebei de clubs. Dus je zat ook nog in de vier aardige steden. Op bezoek. En dan nam ik wel eens wat vrienden mee. Wat vriendinnen mee. Het was gewoon een feest. Ik wil bijna zeggen dat die wedstrijd ook niet helemaal, maar soms nog wel eens ineens dacht van, oh ja, ik ben hier ook nog voor een wedstrijd.
Een echte bijzaak werd natuurlijk.
Nou ja, weet je, als je van Italië houdt, dan hou je ook van het leven.
Ja, ja.
En daarom is die afgelopen periode ook zo heftig geweest. Van de mensen die ik sprak, dat ik dacht van, weet je wat, wij vinden het al, hier merk je al overal hoe moeilijk mensen het vinden om zich aan bepaalde regeltjes te houden. Om niet het leven weer te kunnen omarmen, om het maar even metaforisch te zeggen. Maar daar, mensen...
Ze waren echt opgesloten.
Je voorstellen, Italië een 1,5 meter samenleving? Ja, dat is niet voor te stellen.
Nee, dat zag je gisteravond al bij de festiviteiten in Napels. En ook op het veld.
Ik ben echt bang voor deze dagen, as we speak, Willem, wat er in Napels gebeurt.
Ik heb al wat filmpjes langs zien komen dat de spelers werden opgewacht bij het station of bij het vliegveld.
Maar de Coppa winnen is één, maar Juve verslaan is twee, hè?
Met anti-Juve spreekoren ook alleen van de supporters. Dus,
het is het arme zuiden tegen het rijke noorden. En je kunt het niet beter symboliseren dan de strijd tussen Napoli en Juventus.
Heb jij door de jaren heen een clubvoorkeur of een stadionvoorkeur of een stadsvoorkeur ontwikkeld?
Nou, stadionvoorkeur is sowieso San Siro.
Ja.
En dat heeft ook te maken met mijn Rotterdamse achtergrond, want dat was toch... Toen ik daar voor de allereerste keer was bij een wedstrijd, spookte dat toch door mijn hoofd. Hey, dit is de plek waar Nederland het eerste Europa Cup zegen heeft gehaald. Europa Cup 1 zegen, Champions League.
Ja.
En ik was 10 jaar. Mijn ouders waren echte Feyenoorders. Ik ben zelf in Rotterdam-West opgegroeid. Dus ik heb heel veel met Sparta. Maar dat Feyenoord gevoel, ja, dat zit ook wel een beetje door mijn opvoeding heen. Dus ik heb al die mannen zien huilen in de huiskamer.
Ja.
En een dag later ben ik op de Coolsingel geweest. Dat zijn toch spirituele bijeenkomsten geweest die je leven lang meedraagt. En toen zat ik dus op dat San Siro. En toen kon ik dat... Want het perstribune zit nu inmiddels op de tweede ring.
Ja.
Maar die zat toen nog op de eerste ring. Dus je zat eigenlijk best dicht op het veld. Dus je kon het gras echt ruiken.
Daar zijn nu de VIP-lounge.
Lucht. Precies. Dat hebben ze toen uiteindelijk... Italië was daar ook... als laatste mee. Als van de grote competities om die stadions een beetje luxueuzer voor de VIP's, mensen met het geld in te richten. Maar ja, toen zat je er nog gewoon heel dicht op. En ja, die lucht nogmaals, dat is echt magica. Dat is echt, ja, dat vind ik geweldig. Dus Dus zo zeg ik, San Siro is voor mij toch wel het stadion. Ik moet wel zeggen, ze zijn Atleti Azzurri aan het verbouwen. Het is bijna klaar.
Ja.
Het gaat natuurlijk nu hard.
Van Atalanta.
Ja, ze zouden eerst aan het einde van het seizoen weer verder gaan. Maar ze zijn natuurlijk nu gelijk, laat dat maar aan de Percassi-familia over, gelijk doorgegaan. En ja, dat wordt ook een hele mooie voetbaltempel van bijna 30.000 toeschouwers. Dus ja, dat is iets waar Bergamo, en dat mogen ze ook wel, gezien alle ellende die ze daar hebben meegemaakt, weer zich in positief opzicht mag laven. En gelukkig maar.
Zeker, zeker. En qua club, dat je natuurlijk 30 jaar werkzaam...
Ja, dat is wel mooi voor al deze mensen die natuurlijk deze iPod-voorstelling van jou beluisteren.
Ja, ja, ja.
Er zitten natuurlijk allemaal mensen bij. En ik heb het een keer meegemaakt met het Total Football Festival in Amsterdam. Ja, dan ben ik ook ineens geattaqueerd door iemand in een heel oud Juve-shirt van... Ja. Wat denk je eigenlijk wel? Wat ben jij een anti-Juve-man? Ik zeg, joh, ik ben helemaal niet anti-Juve. En verre van, ik heb zoveel bewondering voor het professionalisme wat daar in alle geledingen van die club afstraalt. En ook wel hoe ze dat stadion hebben verbouwd. Want ik noem net San Siro, maar Allianz Arena is natuurlijk een geweldig voorbeeld over... Hè, ik zeg net ook Feyenoord. Nou, laat Feyenoord daar vooral naar kijken en niet naar zo'n stadion à la Spurs, wat helemaal niet bij Feyenoord past.
Eens.
Want je kunt gewoon voor 200 miljoen een supermooi stadion neerzetten, waar je als club echt gigantische schakelingen kan maken. Dus in de top doen ze dat ook. Daar heb je echt niet een stadion van 68.000 toeschouwers en weet ik veel wat allemaal voor nodig. Maar goed, het gaat volgens mij ook meer om woningbouw en prestige van de gemeente dan om Feyenoord. Dat traject, maar dat is een ander verhaal. In elk geval, ik ben niet anti-Juve. Ik heb echt zo ontzettend veel voorkeur. Ik heb natuurlijk iets met Milan, want ik heb daar alles meegemaakt. Ik heb het Berlusconi-tijdperk zien beginnen en ook zien eindigen. Ik heb heel veel met Inter, omdat ik dat de paar keer dat ik ben geweest op het kantoor bij de Sede of op Appiano Gentile eigenlijk alleen maar aardige en lieve mensen ben tegengekomen. Dat ik dacht van jee, het kan dus wel. Bij Milan waren ze en bij Juve al helemaal toch wel een beetje in het omveld een beetje arrogant. Een beetje van noi siamo la Juve. Dat voel je en dat proef je wel over. Dat heeft ook wel iets moois. Maar ja, ik ben dan misschien dan toch wel net iets meer Rotterdammer. En dan denk ik, ja, weet je wel, alsjeblieft zeg, blijf even normaal tegen elkaar doen. Dus behandel me gewoon alsof ik hoef geen privilege te krijgen, maar ik wil wel graag normaal behandeld worden.
Ja, 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 ja.
Nou ja, goed, en dat merkt je bij Inter heel sterk. Dat is ook een familie echt, vind ik. En daarom mag ik die club en heb ik wel een zwak voor die club in het menselijke opzicht, sportief technisch. Ik beoordeel iedereen, en dat meen ik echt vanuit de grond van mijn hart, puur objectief als voetballiefhebber / kenner / Italië freak.
Ja.
Zo benader ik. Ik heb een keer op de Curva Fiesole gestaan. Nou, dan krijg je ook een Fiorentina gevoel, hoor. Kan ik je mededelen.
Zeker. En dan zing je gewoon mee met alle nummers.
Absoluut.
Terwijl je niet per se van Fiorentina bent.
Nee. Nou ja, dat en dat is ook iets. Weet je, daar baal ik nog het meest van die coronatijd. Want ik had met een paar vrienden, eigenlijk had ik nog een mooi Italiaans tripje gepland.
Ja.
Om gewoon ook in Serie B te kijken. En zou ook nog naar Pisa gaan. Ik had van Wim Kieft allemaal goede tips gehad nog. Ik ben daar wel een paar keer geweest. Maar ja, die weet net even iets meer natuurlijk.
Ja, ja.
Dus weet je wel, dat vind ik toch het mooie. Je moet niet alleen in de top kijken. Maar je moet ook de cultuur jezelf eigen proberen te maken. En opsnuiven. En die cultuur eigen maken is voor mij niet zo heel moeilijk, omdat ik dus een kwart Italiaans bloed heb. En er dus niet zoveel voor nodig was, blijkbaar. Maar ik heb echt geen... Luister goed, beste liefhebbers van de Serie A. Ik heb echt geen voorkeur.
Nee. Maar kom je er nog vaak wel in Italië? Dus ook op vakantie.
De laatste jaren eigenlijk alleen op vakantie.
Nee, maar niet werkgerelateerd dat je daar
ik ben natuurlijk net voor de coronacrisis ben ik natuurlijk bij Matthijs en Stefan geweest. In de laatste dagen, daar ben ik nog wel behoorlijk mee achtervolgd. Want iedereen keek mij zo aan van ben je gek geworden of zo.
Dat was in een week voor Juve-Inter was dat, hè?
Ja, dat was uiteindelijk zou die zondag zou die wedstrijd gespeeld. En later is hij dus een week uitgesteld.
Ja.
En zonder publiek gespeeld. Maar daar gebeurde van alles. Die dagen dat ik er was. Eerst zou die wel gewoon met publiek gespeeld worden. Toen weer niet, toen weer wel en toen uiteindelijk toch weer niet. En in Piemonte, in Turijn, was er eigenlijk maar één man overleden. Een oude baas aan corona. En er waren eigenlijk nauwelijks besmettingen. Mm-hmm. En dat merkte je ook in Turijn gewoon. Er liepen wel wat mensen. Er was wel voorzichtig angst. Want ze hadden toen inmiddels wel dat gebied bij Codigno. Zo'n 60 kilometer ten oosten van Milaan. Grenzend aan Bergamo. Noordoosten hadden ze al afgegeddeld. Daar was de eerste lockdown van Europa. En ik ben nog steeds van mening, maar dat is even een corona sidestep in dit gesprek. Nog steeds van mening dat Bergamo daar ook zichzelf had moeten lockdownen. Want de middenstand, en het is een rijke gemeente, Bergamo, heeft toen echt wel aangedrongen. Van joh, wij regelen dat zelf wel. En daar zijn ze toch voor gezwicht, omdat ze toch de hele omvang van dat corona-gevoel, dat konden ze toch niet helemaal goed inschatten van oké, er gebeuren hier toch wel heel snel heel veel besmettingen rond Codigno en Bergamo, maar het komt uit China en ze konden het nog steeds niet plaatsen. Want daar gaat de Italiaanse overheid natuurlijk overal achteraan gelopen.
Ja, het meest bizarre is dat Lecce Atalanta toen nog met uitfans is gespeeld.
Ja, die zijn gewoon op pad gegaan. Nou ja, goed, er is nog genoeg gebeurd natuurlijk. Er zijn diverse bewegingen in Europa geweest, natuurlijk ook vanuit Spanje naar Engeland. Maar kon het toen, misschien moet je het in het perspectief van die dagen zien. Wij hebben altijd in het begin met z'n allen gedacht, joh, dat zal toch wel meevallen. Dat is iets in China. Ineens was het hier, want er zijn heel veel linken economisch gezien tussen Noord-Italië en met name Hubei / Wuhan. Mm-hmm. En rond Codigno met name schenen heel veel families te hebben, of wonen nog steeds, maar er hebben ook heel veel vliegbewegingen plaatsgevonden. Malpensa heeft ook een directe verbinding jarenlang gehad op Wuhan. Mm-hmm. Ja, en dan krijg je toch dat er dus uitwisseling is geweest, Chinees nieuwjaar.
Maar jij mocht het nog wel de vrij en de licht in.
Ja, ik ben wel gecontroleerd op het vliegveld. Zowel erin als eruit. Eruit ging ik via Milaan. Want ik ben die dag daarna op die vrijdag. Was het 27 februari, denk ik, ja? Of 28 februari.
Ja,
ben ik nog bij de vrij geweest. Maar die nodigde me al thuis uit. Want die was al inmiddels door Inter verordeneerd om niet meer het huis uit te gaan.
Nee.
Dus die nodigde me thuis uit. En daar ben ik toen geweest. Dat is trouwens wel grappig om te vertellen, is dat hij vanuit zijn appartement echt uitkijkt op Casa Milan. Hoe krijg je het voor elkaar? Een Inter-appartement dat uitkijkt op het museum.
Vlakbij San Siro is dat ook.
Ja, dat is niet zo ver van San Siro.
Nee.
Dat is een mooi plekje. Maar toen begon ik toch een beetje de omvang wel te begrijpen. En toen ben ik ook natuurlijk verder. Ik heb nog wat shots in de stad gemaakt. Maar ik ben eigenlijk gelijk doorgereden naar het hotel bij Linate.
Ja.
Het vliegveld waarvan ik vertrok een ochtend later. En toen heel succesievelijk, mijn eigen familie begon ook te koeren.
Ja.
Weet je, dan keek ik natuurlijk toch van, oké, wat gaat er nou gebeuren? Ga ik nou ziek worden? Maar ja, ik ging recapituleren en ik ben eigenlijk nauwelijks met Italianen in aanraking geweest.
Alleen maar met de vrij dan?
Ik heb met de vrij, ja, en zijn vriendin die kwam zich even voorstellen en die ging weer weg.
Ja.
Maar op afstand ook. En ja, nou ja, goed, ik had een cameraman bij me die gelukkig heel alert was en die had al zo'n ontsmettingsapparaatje bij zich.
Ja,
dus eigenlijk overal waar wij kwamen, tot in het vliegtuig aan toe, ontsmetten wij steeds alles. En bezorgden we dat we een soort van afstand hielden, zowel naar elkaar als... Dus dat zat er dan toch wel een klein beetje in. En ik denk dat me misschien wel gered is een groot woord. Dat is net alsof iedereen daar besmet is geraakt. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar dat heeft me denk ik wel een tikje geholpen.
Daarna het Italiaanse voetbal voor 3 maanden gestopt. En aankomend weekend gaan we weer beginnen. Hoeveel zin heb je erin?
Ja, heel veel.
Kijk, het is los.
Nogmaals gezegd, hè, zonder publiek, het is een aparte dimensie. Maar Inter speelt gewoon aanstaande zondag voor zijn laatste kampioenskansen. Want als ze niet van Sampdoria winnen, ja, dan gaat het gewoon niet meer gebeuren dit jaar.
Geef je commentaar?
Maakt me sowieso op dit moment eigenlijk... Ja, ik geef commentaar zondag. Ja. En maandag Bologna-Juve en dan de woensdag daarna... Atalanta Lazio, dus ik kan meteen aan het bakkie.
Worden drukke weken voor je. Bijna elke dag iets.
Ja, heerlijk.
En wat verwacht je van je titelstrijd?
Dat heb ik laatst ook gezegd. Ik begon met Inter, helemaal aan het begin van het seizoen, maar ik ben halverwege geswitcht naar Lazio. Ik vind echt indrukwekkend wat Lazio heeft neergezet. Echt die hele ongeslagen reeks, maar ook de manier waarop ze voetballen. Ik ben toch wel een beetje Zonder dat je daar verkeerde gedachten over moet hebben, maar een beetje verliefd geraakt op Luis Alberto.
Ja, ja.
Wat een heerlijkheid om naar. Ik vind het de enige echte spelmaker van Italië op dit moment. Misschien Tonali van Brescia ook, maar die speelt vanuit een Pirlo-situatie.
Ja, ja,
zeg maar.
Ja.
Wordt ook een beetje als een soort pseudo-Pirlo gezien. En als wij het niet zien, dan doet hij het zelf wel met zijn haardracht.
Precies, precies.
Maar goed, hij lijkt ook echt qua stijl op hem. Dat is wel leuk. En ik denk trouwens dat hij naar Inter gaat. Want daar ligt toch wel zijn voorkeur. Hij wil niet naar het buitenland. Hij wil echt in Italië naar de top. En volgens mij zoekt hij ook wel de uitdaging. Gaat hij zeker niet naar Juventus, wat alles al gewonnen heeft de afgelopen jaren.
Moet er wel een dik bedrag worden neergelegd.
Ja, maar ja, als je net weer, wat is het, 55 miljoen voor Icardi op de rekening hebt bijgeschreven gekregen.
Dan kan het wel.
Ze zullen nog wel meer gaan kopen. Er zit heel veel... Oh, ironie. Ja. Chinees geld natuurlijk.
Ja, zeker.
Familie Zhang.
En slim beleid uiteindelijk hè, bij Inter.
Ja, nou ja, goed.
Tegenwoordig
nu,
dan.
Ja, Marotta en natuurlijk Conte voor langere tijd. Maar ik als ik ze nou zo zag spelen afgelopen zaterdag tegen Napoli. Wat je overigens niet moet onderschatten, want Napoli heeft het weer aardig op de rails. Ik had zo gehoopt, had jij dat ook Willem, dat Koulibaly gisteren niet die penalty reeks ons had ingeleid, maar dat hij de bal op zijn hoofd
zeker,
zou krijgen.
In de 90ste minuten. Ik zag hem ook. Toen ging mijn gedachten een beetje
gegund. Ik had het hem zo gegund. Ja, want ja. Dat hij die baljongen aan het begin van het seizoen daar in eigen doel kopte in Turijn. Ja. Dat vond ik zo verschrikkelijk sneu. Ik weet ook nog zo goed dat ik zei van, oh nee, in mijn commentaar. Weet je, niet van, oh Napoli verlies. Nee, maar gewoon Kalidou Koulibaly, man. Geweldenaar. Echt, en die had al zoveel ellende gehad door die Afrika Cup te verliezen. En dat had hem zoveel verdriet gebracht. En toen dacht ik, ja, krijgt hij dat nou ook nog eroverheen? Dus ik had het hem zo, maar goed.
Mooi revanche geweest.
Ja, het had zo'n leuke revanche. Maar goed, het kwam uiteindelijk nog goed.
Zeker, zeker. Maar Juve dus wel een beetje slap.
Ja, ik vind ze zo weinig body tonen op het middenveld.
Ja,
en body bedoel ik. Dat ze het zo slecht een wedstrijd kunnen beperken. Kijk, ze hebben een waanzinnig goede verdediging. En Matthijs de Ligt speelt daar alsof hij er al jaren speelt.
Zeker.
Maar ja, hij hoeft ook niet zo heel veel te doen als je eerlijk bent. Het is heel zuinigjes. Mm-hmm. Maar ja, goed, dat is een stijl. En de backs mogen opkomen. De centrale verdedigers blijven.
Ja.
Maar het middenveld, Pjanic heeft het gewoon niet. Begon nog sterk aan het seizoen. Maar ik weet niet wat er met hem is. Volgens mij heeft hij veel last van die blessure gehad. En is hij niet fit teruggekomen. Want het is wel een goede speler natuurlijk.
Gaat ook misschien weg.
Ja, daar wordt ook al. Er worden wat linkjes gemaakt met Barcelona. Een ruil met Arthur eventueel.
Ja,
maar iedere dag speelt er wel weer wat. Hè? Want dat hebben de Gazeta's afgelopen weken wel goed gedaan. Dat ze het COVID-19... alsof het een voetbalteam is. Dat hebben ze niet meer op de voorpagina's gezet, maar ergens halverwege de krant. We volgen het wel, maar we willen ook weer gewoon over of Lautaro Martinez naar Barcelona gaat en Pjanic naar Barcelona. Weet ik veel, wat er nog meer allemaal speelt. Mm-hmm. Dat willen we ook weer graag onder de aandacht brengen.
En trekt ook meer lezers.
Ja, nou ja, goed, maar nogmaals, om terug te keren bij Lazio.
Ja.
Ik weet niet wat de transfersgeruchten... blijven we toch nog een beetje daar rond Immobile voor impact gaan hebben op hem en op de rest van het team CQ Club. Want ja, er schijnt een aanbieding te liggen van Newcastle United die er niet om ligt. Mm-hmm. Waar hij met zijn 30 jaar nog 4 jaar contract kan krijgen voor 8 miljoen netto per jaar.
Ja.
Dat is niet misselijk.
Gigantisch is dat.
Dat is niet misselijk. Maar ja, aan de andere kant, Sevilla en Dortmund waren nou niet twee van die hele geweldige avonturen. Hij weet nu wat hij heeft. Hij verdient... zo dadelijk als hij zijn nieuwe contract bij Napoli ondertekent, ook 4 miljoen netto per jaar. Dus ja, wat geef je op? Wat wil je? Dat is natuurlijk voor alle spelers die een transfer maken altijd weer de afweging. Wat ga je nou werkelijk als aan kwaliteitseisen van het leven stellen? Vind je rijk worden op zich al prima en kun je toch niet meer denken tussen 6 en 7 miljoen wat daar het verschil tussen is? Of ben je een... nou ja, een veelvraat, dan ga je toch af en toe gedwongen door een veelvraat, wat dat geen goed Nederlands is, maar ik kan niet aan een andere term komen als ik aan Mino Raiola denk.
Nee.
Dan denk ik toch, dan maar weer een stel. Zlatan is natuurlijk overal heen geduwd, hoewel hij zich niet laat duwen hoor, maar goed, die vond het ook prima. En die heeft daar natuurlijk, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Maar ik denk dat Immobile, misschien komt er wel een mooie periode van Lazio aan.
Zou je Lazio hoger inschatten dan Juve op dit moment? Tenminste, het is natuurlijk moeilijk na de 3 maanden stop. Maar,
Ja, dat is het probleem. Die zaten natuurlijk echt Zoals Feyenoord in Nederland zaten ze echt in een flow. Mm-hmm. Ja, alles klopte aan die ploeg. Ze konden zichzelf veroorloven om Italiaans, zeg maar, niet al te veel op de verdediging te leunen, maar veel sneller in de omschakeling al druk te zetten dan dat ze eigenlijk gewoon waren. Dus ze laten een tegenstander echt niet helemaal tot over de middenlijn komen, maar ze gaan echt al op de tweede of soms zelfs al op de eerste paas diep van de tegenstander zetten ze de boel vast en proberen ze er gelijk overheen te knallen. Ja, dat vind ik toch wel niet alleen. Ik zie het wel dat Simone Inzaghi toch een aanvaller is. Mm-hmm. Dat vind ik niet alleen lovenswaardig, maar dat is ook heel succesvol gebleken.
Is Lazio dan het team waar je het meest van geniet als jij commentaar geeft?
Ja, dat is toch verschillend. Kijk, Italiaans voetbal is niet zoals Engels voetbal. Waar je eigenlijk alles in een vrij hoog tempo gebeurt. Italiaans voetbal is veel meer momenten. En in die momenten kunnen ook de klassen van sommige spelers enorm aan de oppervlakte komen. Mm-hmm. Ik heb dit jaar tot dusver enorm genoten van, om het maar zeggen, technisch vernuft, maar tegelijkertijd ook het karakter tonen van Paulo Dybala.
Ja.
Ik heb enorm genoten toch wel weer van de dadendrang van Ronaldo. Dat blijft een mm-hmm. fenomeen. Alhoewel,
begon slecht aan het seizoen, hè?
Begon slecht, maar Cristiano is volgens mij een speler die niet zo goed af is bij het spelen zonder publiek. Het is mm-hmm. me nu weer opgevallen gisteravond. Ja, ja. Dat viel me in de halve finale ook al op.
Twee wedstrijden niet goed gespeeld.
En het viel me dus ook al op in de wedstrijd die ik deed Juve-Inter. Hoewel Inter natuurlijk toen echt wel duidelijk de mindere partij mm-hmm. Bleek te zijn. Cristiano is volgens mij echt iemand. Ja, het is toch, het is kunst. Hè? De mooiste vergelijking die ik ooit heb gelezen over tussen Messi en Ronaldo is: Ronaldo is kunst. Het is gemaakt. Ja. Hij heeft zichzelf tot een absolute top verdette. De enige speler die inmiddels dus miljardair is geworden, gewoon door puur met het voetballen en alles eromheen bezig te zijn, dat heeft hij allemaal zelf voor elkaar gebokt.
Ja, klopt.
Chapeau.
Klopt.
Maar het is niet een natuurlijke speler. Waarschijnlijk was hij op zijn zevende niet de speler waarvan je kon zien, dat wordt een wereldtopper. Nou, dat kon je bij Messi en Dybala, kon je dat wel zien. Nou ja, en dat is het verschil. En dat is misschien, hij heeft dat in mijn optiek misschien wel nodig. Dat publiek hem of adoreert, thuispubliek met name, of mm-hmm. haat.
Ja.
Ja, weet je, Tonali, je noemde hem net. Ik kan daar al geweldig van genieten. Maar Lazio heeft echt de manier waarop Immobile speelt, beweegt, diepte zoekt en dan weer in de bal komt. En dan mensen die Luis Alberto met zijn, ik geloof, 14, 15 assists die hij al gegeven heeft. Ja, Milinkovic-Savic, de goal die hij tegen Juventus maakt. Ja, ik kan heel erg van die momenten, daar kan ik heel erg mijn enthousiasme uithalen. Ja, omdat ik toch, ik ben zelf ook geboren met een bal.
Ja.
Dus en dat voel ik dan een beetje. En dat probeer ik dan eigenlijk te delen met de mensen die kijken. En dat lukt de ene keer beter dan de andere, hoor. Dat is ook duidelijk.
En die rol wordt natuurlijk groter als er geen publiek is.
Nou ja, ik ben niet van plan het helemaal vol te gaan zitten lullen. Want ik word ook nog wel eens op betrapt dat ik soms te veel praat. Dat begrijp ik ook goed, hoor. Theo Rijsma heeft me ooit geleerd om achter het beeld aan te praten. Nou, daar kan ik niet altijd even goed mee omgaan. Soms kan ik het niet laten om anticiperend te gaan zitten kletsen. Ja, dat ik wel weet wat er gaat gebeuren. Dat is natuurlijk ook, soms is dat ook wel een beetje beroepsdeformatie. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is mijn enthousiasme, dat is mijn gevoel en dat leg ik erin. En dat is wie ik ben. En ik hoop dat ik de mensen daar, gezien de reacties, valt dat over het algemeen redelijk positief uit. Mensen daarmee doen.
En als je dan naar iets lager op de ranglijst kijkt, bijvoorbeeld Atalanta. Dat is ook wel een ploeg waar je van kan genieten.
Nee, dat vind ik geweldig. De manier waarop zij, kijk, het is toch een beetje een sprookjesverhaal, hoewel het natuurlijk een nachtmerrie is geworden door de corona. Maar het is natuurlijk een fantastisch verhaal als je met dit soort spelers, en laten we wel zijn, in de voorhoede lopen nou ook weer niet weggooiers, hè, mm-hmm. met Zapata en met Luis Muriel, met Gomez en met Ilicic. Maar ja, hij heeft het voor elkaar gekregen om die mensen ook gewoon door te wisselen. Hij heeft het voor elkaar gekregen om met de spelers daarachter, die bij, denk ik, bij geen enkele Europese topclub verder in de basis zouden staan, of zelfs niet in een Europese subtopclub, mm-hmm. heeft hij het voor elkaar gekregen, Gasperini, om daar gewoon een geweldig sluitend geheel van te maken en echt ze alles te laten uitvoeren wat ze moeten doen. Kost ze veel energie, maar het is zo ontzettend lonend. En zij maken gewoon altijd, en dat is geheel on-Italiaans, gewoon altijd meer goals dan de tegenstander. En dat is, nogmaals gezegd, als uitgangspunt, we maken er altijd wel één meer, bijna Cruyffiaans. Dus het is ook heel on-Italiaans.
A la Zeeman misschien wel, hè?
Ja, Zedinek Zeeman kon dat ook, ja.
Gewoon alles op de aanval gooien.
Weet je nog met welke club die dat met name tot een fantastische uitvoering bracht?
Met Foggia, toch?
Ja, Foggia. Ik ben daar geweest toen.
Ja.
Ik heb daar 3 trainingen van die man gezien. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Hij liet ze gewoon vanaf de hoofdtribune, daar had je van die hele grote cementblokken,
ja.
Waar je op kon zitten. Dan liet hij ze gewoon van afspringen. Die Brian Roy, die zegt de afgelopen, heb je dit wel eens meegemaakt? Hij zegt, dat kan toch niet goed zijn voor je knieën? Ik zeg, nee, dat ziet er wel heel onorthodox uit inderdaad. Hij zegt, en dat is nog maar niks, hè? Hij zegt, want jij hebt nog een rustige training nu gezien. Hij zegt, je moet morgen even komen. Morgen krijgen we duurtraining. En die ging tekeer, jongen. Gasperini is wel een oud voetballer. Ja, en Zeeman is een oud volleybalman, hè?
Ja, ja, ja. En echt wel een bul. En Gasperini is dat wel een stukje minder, tenminste, wat je ervan hoort.
Nee, dat is ook zo. Nee, dat vertellen de Ronen Hatenboer ook.
En naar welke wedstrijd kijk je dan het meest uit?
Nou, van die 3, nogmaals, kijk, het spanningsboog ligt natuurlijk gelijk wel bij Inter, Sampdoria.
Ja, want om de druk weer op te voeren.
Ja, en Inter, we noemden het net al, was toch een beetje zoekende. Begon allemaal heel goed. Maar Sensi komt van Sassuolo, Barella komt van Cagliari. Is toch ook niet gewend geweest blijkbaar toch om, los van de fysieke inspanning die ook Conte eist, maar ook met het mentale om te gaan, want het iedere week moeten winnen. Zijn geblesseerd geraakt, allebei eigenlijk.
Sensi heel lang.
Ja, Sensi echt heel. En ik ben echt een fan hoor van Sensi. Ik vind het echt een heerlijke voetballer. En die gaan we echt ook als hij zich door blijft ontwikkelen tenminste, op het Europese kampioenschap volgend jaar, gaat Italië daar echt ook is hij ook echt een van de schakels van Mancini, dat weet ik zeker. Mm-hmm. En Barella ook trouwens. Maar ja, die zijn weggevallen en hij is gaan twijfelen over de zijkanten.
Ja.
Ik vond Asamoah niet zo heel slecht doen als linksback en Candreva in het begin aan de rechterkant. Maar ja, toch moest op een gegeven moment Moses komen en Ashley Young moest komen. Biragi vindt hij eigenlijk natuurlijk ook, en dat vinden we allemaal, niet goed genoeg.
Gewoon niks, nee.
Nee, nee. Nou ja, jij bent nog onaardiger, inderdaad.
Ik ben interista, dus dat...
dat is ook zo. Ik bedoel, daar kunnen we lang en breed over praten. Daar word je niet heel vrolijk van als je die aan de bal ziet. Dan denk je, ja, die had naar Fiorentina eerder een stapje omlaag moeten maken dan omhoog.
Exact, ja.
Dus, maar goed. En dan Brozovic, dat was eigenlijk de generaal op het middenveld. Hij zorgde voor dat verticale voetbal van Inter.
Ja.
Hè? Dus ze lokken de tegenstander. En met Handanovic en De Vrij hebben ze gewoon 2 hele rustige factoren waarbij ze de opbouw kunnen starten. Maar ja, dan krijg je op een gegeven moment, als het seizoen gaat lopen voor Inter, zie je toch dat Godin moeite heeft met een 3-mans verdediging.
Ja.
Dat ligt hem niet. Ik heb nog wel eens gedacht, waarom wisselen ze eigenlijk Stefan de Vrij en Godin niet om? Volgens mij zou Godin dat beter kunnen. Maar goed, ik zit gelukkig niet op de stoel van Conte. Skriniar doet het goed.
Ja.
Dat is wel een redelijk stabiele factor. Maar Brozovic is eigenlijk de spelmaker geworden. En ja, dat is nu. Nu hebben ze dat toch weer omgedraaid. Dat zag je al tegen Napoli. Ze hebben natuurlijk nu, gaan ze de kaart Eriksen spelen. En dat betekent dat Brozovic en Barella gewoon 2 wat min of meer verdedigende middenvelders worden.
En Eriksen achter de spits.
En kan Brozovic, is toch een trotse Kroaat. Kan die dat aan? Want hij was natuurlijk in het Kroatische elftal eigenlijk al adjudant van Modric. En dat, ja, met alle respect, voor Modric wil hij wel werken voor het land. Maar nu was hij natuurlijk de eerste helft van het seizoen de grote man. En nu moet hij gaan werken voor een jongen die barst van het talent, die bijzondere gaves heeft. Maar waarvan ik wel eens twijfel of hij zichzelf echt pijn kan doen. En dat moet je in Italië wel meer dan in Engeland doen. Want
heb je het over
als je
Eriksen?
Goed bent en je komt op die positie 10.
Ja.
Ja, heb ik over Eriksen. Ja. En dan gaan ze je gewoon zoeken. En daar moet je mee om kunnen gaan. En dan moet je, ik wil niet zeggen dat je moet terugschoppen of weet ik veel wat. Maar je moet wel zorgen dat je in die duels, dat je er bent. En nou ja, met alle respect, nogmaals gezegd, de man heeft een geweldige trap. Heeft een geweldig inzicht. Een fluwele balbehandeling. Maar er komt soms, om te slagen bij Inter in een kampioensrace, komt er wel even nog net iets meer kijken. En nou ja, goed, Inter heeft wel het beste programma, vind ik, van allemaal.
Ja.
Dus daar moet je ze nog, daarom moet je ze nog niet opzij zetten. En je krijgt nog Juve Lazio natuurlijk. Dus daar zouden ze met een gelijk spelletje ook nog aardig van kunnen profiteren. Dus ja, nogmaals gezegd, Sampdoria wordt meteen de eerste testcase. Ze hebben zichzelf geprezen. Conte heeft zichzelf geprezen met het voetbal wat ze speelden tegen Napoli.
Maar ja, het was niet genoeg.
Nee,
dat zie je bij Inter toch vaak in de topwedstrijden, dat ze die niet winnen.
Nee, maar bovendien, de goal die zij weggeven, die is echt helemaal stergend. Ja, er staan drie centrale verdedigers in de 16 bij de tegenstander. En Eriksen moet achter Insigne aan.
Ja, ja.
Nou, dan heb je toch je organisatie niet helemaal op peil. En dan kan je wel zeggen, na afloop, ja, we hebben un creato tanti occasioni. Ja, natuurlijk hebben we heel veel kansen gecreëerd. Maar het gaat er uiteindelijk om effectief te zijn. En ik bedoel, ik ben geen scorebordjournalist hoor. Ik kijk ook wel naar grotere ontwikkelingen. Maar ik vond Inter gewoon na die 0-1 gewoon toch te weinig. Het was te weinig chemisch, als je snapt wat ik bedoel.
Ja, ja.
Kandreva moet die bal aan Eriksen geven en
zeker
is de goal.
Ja,
snap je? En dat soort dingen. Dus je ziet persoonlijke ambities zie je nu net boven het teambelang gaan. En dat was in het begin van het seizoen niet zo.
Aan Conte de taak om dat te voorkomen natuurlijk.
Ja, dat ziet hij ook wel, denk ik. Maar bovendien, één voordeel. Ik denk wel dat ze hem goed gaan horen nu in deze stadions.
Zeker, ja. En dit staat de hele wedstrijd langs de lijn te schreeuwen.
Als een pupillentrainer.
Ja, precies. En dan even iets lager op de ranglijst bij Milan.
Milan.
Hoe kijk jij daar nu naar? Je hebt alles meegemaakt met Milan.
Oh, ik krijg zoveel appjes, jongen. Ook weer aan de afgelopen vrijdag van Milanisti. Die echt zo intens droevig zijn. Wat is die club afgezakt?
Ja.
En wat heeft die dat elftal weer opnieuw, nu Ibrahimovic natuurlijk geblesseerd is, een enorm gebrek aan persoonlijkheid.
Dat zag je direct in de halve finale tegen Juve. Het eerste half uur hebben ze geen bal geraakt.
Maar je verwacht toch, hè, met Maldini en Boban, hoewel dat natuurlijk nu uit elkaar valt. Boban is inmiddels alweer weg.
Ja.
Verwacht je toch dat zij met spelers aankomen zetten, of in ieder geval dat zij die spelers kunnen inschatten van die zijn. Want ze hebben ook wel weer gewoon behoorlijk wat geld de afgelopen jaren geïnvesteerd.
Heel veel. Bijna meer dan welke ploeg ook in de Serie A. En
maar
eigenlijk
allemaal,
telkens miskopen.
Allemaal net niet.
Nee,
allemaal
nee,
net niet.
Nee.
En allemaal van die bange wezels, als ik het zo mag noemen, als ik dan toch even.
Behalve Ibrahimovic, die het wel laat zien.
En die heb ik ook gezien in de derby. En dan zie je, en je voelt dat. Je ziet hem om hem heen kijken af en toe. En dan moet hij zichzelf even optillen. Zo van, oké, ik moet me niet ergeren. Ik moet doorgaan. Daarvoor hebben ze mij gehaald. Om die extra factor te zijn. Maar hij gaat kapot.
Ja.
Als hij ziet, hij denkt werkelijk waar dat hij nog in Amerika af en toe speelt.
Ja. Geen enkele kwaliteit om hem heen uiteindelijk.
Nou ja, het is wel, weet je wel. Bonaventura ook lang geblesseerd geweest. Daar kan je dan misschien nog iets van verwachten. En in de andere league. Kijk, als hij gewoon goed zou zijn in de middenlinie zou spelen. En je hebt Romagnoli achterin, Donnarumma in de goal. Ibrahimovic voorin, heb je wel weer een behoorlijke as. Maar er hoeft ook maar iets te gebeuren. Zoals dat Romagnoli in de steek gelaten wordt door zijn andere verdedigers.
Ja, ja,
met bijvoorbeeld Andrea Conti. Wat is daar een hemelsnaam van over?
Na zijn kruisbandblessure niks.
Ja, niks meer geworden. Calabria is een aardig talent, maar die heeft echt steun van anderen nodig. Nou ja, en dan Jack Bonaventura, Giacomo, die is ook lang geblesseerd geweest. Cassie, ja sorry, als je Desailly en Rijkaard bij Milan hebt gezien, dan doet dat zo ontzettend pijn aan je ogen.
Ja.
Het is van een enorme energie, maar het is zo ontzettend blind. Het is, sorry hoor dat ik dat zeg, want eigenlijk mag je niet zo keihard oordelen over topvoetballers. Maar goed, als je een supporter bent, kan ik me voorstellen dat je niet anders kan constateren van, terwijl je dat soort spelers, hè, als Desailly en een Rijkaard op dat middenveld hebt zien spelen, dan denk je, ja, kom op, hé.
Wat er nu staat, ja. Dat is
niet waar zijn.
Nee, er staat uiteindelijk helemaal niks.
Nee, en dan leggen ze het lot van de opbouw leggen ze in handen van Bennacer.
Ja.
Die jongen kan dat helemaal niet aan. Die kan het niet aan. En hij doet zijn best hoor. En hij werkt als een paard. Ik zal even Sander Popovic citeren. Mooiste uitdrukking ooit. Hij werkt als een paard, maar voetbalt als een ezel.
Nee, daarom. Maar wat moet er bij Milan gebeuren om toch weer de topclub van weleer te worden?
Ja, het blijft een hele simpele conclusie. Je moet topspelers hebben. Dus met andere woorden, kijk, ze kunnen wel zeggen van, we kiezen voor een romp. Er zit heel weinig eigen Milan-identiteit in op dit moment. Hè? En dat merk je gewoon aan alles. Dus ja, ik weet niet, misschien gaan ze een megaprijs voor Donnarumma. Allemaal, ik me afvraag wie die gaat kopen voor 60 miljoen. Maar dan zouden ze met dat geld wel weer de boer op kunnen. Om dan, los van dat ze ook moeten streven naar dat de Daniel Maldini's gewoon een rolletje gaan krijgen.
Ja.
Volgens mij hebben ze namelijk niet zo'n hele slechte primavera, Milan. Dus weet je, daar zullen ze in die mix zullen ze het moeten zoeken. Want ik heb gezegd, je moet een verticale as moet je hebben waar je op kunt bouwen. Een goede keeper, een goede centrale verdediger.
En misschien weer een nieuwe trainer met Ralf Rangnick.
Ja, goed, ze gaan dus op de Red Bull Tour. En ik weet niet of je wel eens de columns van Willem van Hanegem leest.
Heel soms.
Ja, daar sluit ik me ook wel een beetje bij aan. Natuurlijk bij Leipzig, maar met geprogrammeerde Duitsers en alles wat daarbij zit. En ook weer à la Atalanta, spelers die elders nou niet zo super succesvol zijn geweest. Dus qua mentaliteit en qua gevoel heel makkelijk te beïnvloeden zijn. Bij clubs die eigenlijk nooit wat echt hebben gewonnen. Ja, dan praat je over een andere dimensie dan met die hele Red Bull formule bij een instituut als Milan binnen
zeker,
komen zetten.
Zeker.
Dus ik moet dat nog maar zien hoor. Ik zou het geweldig vinden, want Milan hoort er gewoon bij. Milan zou er ook weer gewoon bij moeten horen.
En dat kan nog steeds.
Natuurlijk, de potentie is er. Ze zijn nog steeds de club met het derde aantal toeschouwers. Ze zijn nog steeds in de wereld zijn ze een club die waar ze geloof ik bij de top 10 staan. Van clubs die gevolgd worden en worldwide aanhang hebben. Dat komt natuurlijk met name door het verleden, het recente verleden.
Ja.
Maar dat is ook wel weer met een prachtige kus tot leven te wekken. Maar nou ja, wie is de prins hè, die dat doet?
Ja, het had Zlatan moeten zijn, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.
Ja, maar kan ook af en toe een hek zijn. Hè,
ja, zeker. In ieder geval genoeg om naar te gaan kijken de komende periode.
Ja.
Jij bent er vaak bij voor Ziggo Sport. En hopelijk onze luisteraars ook die dan inschakelen.
Het gaat echt mooi worden.
Het gaat echt mooi. Ik heb er ook heel veel zin in.
Ja, ik hoop ook echt dat op 20 juli, over een maand dus, zeg maar zo'n beetje,
ja.
dat het echt een mooie kraker gaat worden tussen Juventus en Lazio. En dat we gaan zien wie de sterkste is. En met een beetje geluk zit Inter daar dan ook nog dicht tegenaan. Dus dan zouden zij nog een soort van, misschien wel het beroemde verhaal van het been en de derde die er mee gaat.
Ja, zeker. Genoeg moois om naar te gaan kijken in ieder geval. Nog één vraag trouwens. Krijgen jullie supportersluit meegeleverd? Want dat doen ze natuurlijk in andere competities wel.
Ja, daar kan je voor kiezen.
Okay.
Ik zag dat ze gisteren in de Coppa Italia finale met allemaal visuals werkten.
Ja.
Ja, op zich was het wel grappig. Een lege tribune vind ik sowieso echt helemaal niks. Een lege tribune met spandoeken van sponsoring vind ik ook helemaal niks. Mm-hmm. Die kartonnen figuren vind ik grappig verzonnen.
Na één keer is het voorbij.
Heb ik het wel gezien.
Ja.
Dus dit vond ik nog niet eens zo onaardig bedacht. Maar ja, goed. Ik stel me altijd voor, stel nou dat je die audiotechnicus bent die aan die schijven mag zitten en dan moet bepalen of je het publiek laat juichen of boel laat roepen.
Ja, het is moeilijk.
Ik krijg de hele cabareteske invallen van. Ja. Dan denk ik echt, weet je wel, als het thuispubliek en het uitclub scoort dan gewoon keihard laten juichen.
Ja.
Dat, op zich lijkt me dat wel heel grappig. En dat zit ook een beetje in mij hoor, Willem. Ik ben enorm fanaat, maar ik kan het ook relativeren. Daarom heb ik ook bij Tussen de Palen gezegd dat Paul Gascoigne mijn favoriete voetballer alle tijden was in de Serie A die ik persoonlijk heb ontmoet.
Ja.
Omdat hij gewoon volslagen gek was. En dan heb je, omdat het ook gekte is daar, heb je ook af en toe een gek nodig.
En dat is ook een mooie, toch?
Ja, maar dat is ook de Nederlander in mij natuurlijk.
Zeker,
want ik ben natuurlijk al kwart Italiaan, maar ik ben ook gewoon driekwart gewoon Hollands. En dan moet ik dan ook wel weer soms om lachen. Hè? Mijn eerste kennismaking toen ik een interview had met de Italiaanse cultuur, schuine streep wetten, was toch dat we met de auto naar het zuiden reden,
ja.
Milaan voorbij, in een geweldige file kwamen. En dat onze chauffeur zei, maakt niet uit, we gaan over de vluchtstrook, want we hebben een afspraak met de bondscoach.
Ja.
Dat we hem aankeken, zeiden van, ben je gek geworden? Nou ja, toen kwam er dus een zwaantje achter ons aan en die zette ons aan de kant. Die schold ons helemaal verrot. En die chauffeur van mij, die bleef gewoon zo, bleef wachten zo, tot hij uitgeraasd was. Hij zegt, mogen we even, hij zegt, maar questo signore, aan un appuntamento con Azelio Vicini, en aan de Natura della Nazionale. Die man die verstijfde helemaal. Hij zegt, mag ik even jullie perskaarten zien? Nou, dan gaven we de Sierra di Stampa, de perskaarten. En vervolgens kregen we in plaats van een boete, en ik zag mezelf al met handboeien om op een bureau zitten, kregen we dus een escorte langs de file, hè.
Prachtig,
we werden gewoon vervolgens, en dat was ook Italië.
Dat zijn de mooie dingen, toch?
En daar geniet ik toch ook wel
van. Ja, zeker. Nou ja, genoeg om naar te kijken de komende periode. Ik heb er zin in. Emiel, dankjewel voor je tijd. Was een leuk uur en we gaan je de komende periode horen.
Heel goed.
Dankjewel.
Ciao, ciao.